De voortgrond door bedenking vindt u in de 29e psalm. Psalm 29. En daarvan leest u voor het laatste gedeelte van vers 9 en het laatste gedeelte van vers 11. Het laatste gedeelte van vers 9 zegt de dichter maar in zijn tempel, zegt hem een liefelijk eer. En het laatste vers van vers. Het laatste gedeelte van vers 11 luidt, de Heere zal zijn God zegenen met vrede. Professor de Groot noemde deze psalm de psalm van de zeven donderslagen. En dat mogen wij er ook wel boven zetten, de psalm van de zeven donderslagen. Omdat zevenmaal sprake is van de stem des Heeren. Dat we ogenblik bij deze psalm werden stil te staan, dat ligt nou niet in de lijn, zou je zeggen, van het kerkelijke jaar in die zin. Volgende week of aanstaande jaar is het alweer Pinksteren. Hoewel tot mijn verbazing vond ik dat de oude kerk deze psalm als Pinksterpsalm heeft weergegeven en gezien. Psalm van Pinksteren. En de oude Joodse kerk als een psalm die aan het eind van het loofhuttefeest gezongen werd. Als de tijd kwam dat de regen zouden komen op het dorre land. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Pinksterfeest was voor mij niet direct de aanleiding, maar het geweldige weer van gisteravond. Vooral in het centrum van het land, maar het kan hier ook wel zo geweest zijn. Maar daar was het een zeldzaam schouwspel. Zo licht als heel de omtrek was. En zulke ontzaglijke donderslagen en plasregens. Dat het was. En nou, ik moet eerlijk bij zeggen, het werkt een beetje op de stemming ook. Je kunt wel eens een beetje akelig jij het voelen. Hè, dat lijkt of alles wegspoelt. Maar het kan wel eens zo zijn dat je zegt, hè, wat een aangenaam gehoor dat de Heere God dondert van de hoge hemel en dat alles bijna wegspoelt en dat de mens eigenlijk als een niet betekenend stofje openbaar komt. Dat is niet zo verstandig, maar ik was bijna tot op mijn huis nat, want ik had weinig zin om naar binnen te gaan vanwege het ontzettend schone schouwspel in de natuur. Ik denk, wat zou dat voor Elia ook geweest zijn? Een vurige wagen met paarden die hem ten hemel namen. Maar ja, het is weer overgegaan. En vandaag was het weer aardig mooi weer en warm en de lucht was weer helder. Maar goed, zo kan iets of wat ook een aanleiding zijn om daar een woordje over te mogen spreken. Nou, vooral zo, dat moet je natuurlijk wel in de gaten houden bij deze psalm. Zo het eerste gezicht zou je zeggen, het is een psalm over het onweer, het donder en over het water. Deze psalm wordt dan ook wel aangeduid als een liturgie, een gebedspsalm als het ware, vanwege de regen die de Heere zou zenden en die ook in het oosten vaak vooraf ging te gaan werd door ontzaglijke onweder die het land deden beven. Maar goed, al zou dat kennelijk wel zo geweest zijn, het is een heel oude psalm naar het oordeel van de deskundigen. En verder is nog op te merken wat het geheel van de psalm betreft, dat schijnt in onze taal niet zo makkelijk te kunnen worden weergegeven. Hoewel ik vind het bij deze psalm in onze taal ook merkbaar dat er iets van het schichtige van de bliksem in het taalgebruik ook openbaar komt. Het is kort, zichtvattend is het taalgebruik van deze psalm. Abrupt houdt het opeens op en stapt het weer over, vooral aan het eind van de psalm. Het is net alsof De Heilige Geest ook in de keus van het woord iets heeft uitgedrukt van God spreken in het rijk van de natuur. Verder laten we de dergelijke bijzonderheden achterwege. Alleen de stem van de zeven donderslagen, de stem van de zeven donderslagen, die roept nog wel een herinnering op aan de openbaring aan Johannes. Tussen de zesde en de zevende engel, die de laatste oordelen Gods zal aankondigen en uit en uit voel laten brengen, zijn er de zeven donderslagen, die door Johannes ook worden verstaan, maar hij krijgt opdracht om ze niet op te schrijven, want deze dingen die moeten verborgen blijven tot de tijd die de Heere daarvoor bestemd heeft. Zeven is het getal van de volmaaktheid, is ook het getal van de heiligheid, is ook het getal van de Heilige Geest en de gerechtigheid van God, zodat ook daarin in dit zevenmaal herhalen van de stem des Heren die met macht en majesteit is, wordt ons de grootheid en de heerlijkheid en de majesteit van Jehovah, de God van de Ik Ben die ik ben, de God ook van het eeuwig trouwverbond aangewezen. En dan staat er in deze psalm, geef de Heere gij kinderen vermachtigen. Ik wil de hele psalm kort met u doorwandelen. Geef de Heere gij kinderen vermachtigen. Geef de Heere eer en sterkte. Deze psalm, dat woord die kinderen vermachtigen, dat is een beetje moeilijk. Dat zou ook, dat wordt ook door de meesten iets anders vertaald. En wel met de zonen Gods, zonen van God. Een aanduiding in de Bijbel, ook bij Job, van de engelen, kinderen van God. Deze psalm, dat is het opmerkelijke, die, wanneer we hem al zo lezen, de kinderen der machtigen, de goden kinderen, waarvan mee wordt bedoeld de hemelingen in hun heerlijkheid en in hun glanzend gewaad, dan wordt hier, dat is zeer opmerkelijk, van de aarde uit opgezien door de ziener naar de hemel. Het klinkt haar onwaarschijnlijk, omdat Jesaja, die ook een blik kreeg in de hemelse heerlijkheid, die riep uit, wee mij, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. Deze dichter krijgt ook een blik in de hemel. Of dat hij die blik door het geloof of in een visioen of hoe dan ook gezien heeft, dat laat je verder rusten. Maar deze aardezanger, en dat is toch wel iets wonderlijk dat niet zoveel in de schrift voorkomt. Deze zanger van de mensen roept de hemelse heerscharen op om de Heere te prijzen. Dat zal hem 103 vindje nog zoiets, dat de hemelse heerscharen, de engelen, worden opgeroepen om God de Heere te prijzen. En jij, mijn ziel, loopt gij in bovenop. Maar dan wordt ook hemel en aarde daarbij betrokken. En ook in Psalm 148 en meerdere psalmen vind je daar iets van terug. Dat het begint in de hemel. Maar het blijft toch een wonder dat hier de mensen van dat diep gevallen schepsel, uit de mond van dat diep gevallen schepsel, door de onuitsprekelijke genade van God en door de werking van de Heilige Geest, dat zulke schepsel verwaardigd wordt, terwijl hij hier beneden is, om het uit te roepen door die Geest aan de gezaligde en aan de engelen en aan alle machten in de hemel, om de Heere Jehovah te loven en te prijzen, om hem eer en heerlijkheid te geven. Doen zij dat dan niet? Dan doen zij zeker, zij passen vaardig op het woord van zijn lippen. Maar het geeft hier weer de gesteldheid van deze mens. Dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ooit zijn scepter ziet regeren, die zijn na mijn grote deugden eren. En dat spreekt hij hier uit. Geef de Heere eer en sterkte. Geef de Heere de eer van zijn naam. Dat wil zeggen wat hij waardig is. Want zijn naam is de uitdrukking van zijn wezen. In zijn naam maakt de Heere iets bekend van zichzelf. In die naam duidt hij zich neer in schepping en herschepping. Hij duidt zich neer tot zeer geringe, domme schepseltjes. Door zichzelf een naam te geven en zo zichzelf aanroepbaar te maken. Zichzelf kenbaar te maken. Nu. Geef de Heere de eer van zijn naam aan, bid de Heere in de heerlijkheid des heiligdoms. Hier wijken de meeste vertalingen ook af van onze kant, staat de vertaling en lezen. Geef de Heere de eer en kleed u in feestgewaad. Alsof hier de dichter uit wil roepen, dat de engelen niet wit genoeg kunnen zijn, niet vrolijk en blijde genoeg, en dat de hemelingen zich niet genoeg kunnen verheugen, vanwege de grote eer en heerlijkheid van Jehovah. De stem des Heeren is op de wateren, de God der Heeren donder. De Heer is op de grote wateren. Want dat moet u voor ogen houden, dat zei ik reeds in het begin. Maar ik heb het even losgelaten. Het is in principe geen psalm over de donder, maar over God. Dat moet je wel beseffen. Een mens kan in verbazing staan kijken naar de donder, naar de bliksemschichten en donderslagen. Als een natuurkundige, als een onwedergeborene, als een schepsel. Maar dat zegt op zichzelf niets, dat voelt u wel aan. Maar het gaat daarom de stem des Heeren. En op de Heere, daar zal eigenlijk de weg van de stem maken. Dat het toch God der Heere is die dochter in de dood. En wat hier aan de maar voor de dichter vormt de achtergrond. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle volk. Maar het is ook een psalm, en dat blijkt uit het gebruik van de naam Jehovah, een psalm van het eeuwig verbond van Gods genade. Het is nog niet in de eerste plaats de psalm van het nietige, het wegkruiperige van het schepsel, die wegkruipt in de donkere ruimte om het licht maar niet te zien en de donder niet te horen rollen. Dat is Adam, dat begrijpt u wel. Maar er is iets in die psalm van een heilige triumf. Er is iets in die psalm van een zondaar die zegt, zo is de God en Vader van mijn Heer Jezus Christus. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En hij laat de aarde beven onder zijn majesteit. Ziet u, die sfeer is er in deze psalm. die de sfeer van de benauwing is alleen, of hoofdzakelijk, of in de eerste plaats, nee, maar de verwondering dat de Heere God Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal, dat hij dat ook kan zijn, omdat hij alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En nu wordt in deze psalm, wordt als ware getekend hoe, waar een voordat de stromende watervloed komt van de hemel die het land doorweekt, maar voor het zover is, dan komt daar van de zeekant vandaan het onweer. En dan daar hoog in het noorden, boven de Libanon, krijg je de eerste ontlading. Boven op de top. De stem des Heeren is op de wateren, de God der Heeren dondert. De Heer is op de grote wateren, daar worden de zeeën mee bedoeld. Op aarde en die tussen de hemel, de wateren die tussen de hemelen en de aarde zijn. Het woord dat hier gebruikt wordt, dat wil sterk benadrukken het klinken, het rollen van de donder. Het machtige van Gods stem. En het is dwaasheid om te zeggen, ja, maar wij weten toch wel dat onweer, dat is dit en dat is dat, dat heeft er niks mee te maken. Ik zeg niet dat dat niet waar is. Maar dat betekent toch niet. Ik kan dan een omschrijving ergens van geven, maar ik moet wel bedenken dat God de vonken eraf laat slaan. Want er is geen hond in de stad die zijn bek kan bewegen. Geen hond die zijn bek kan bewegen. Geen kwaad in de stad dat de Heer niet doet. Dus die zogenaamde wetenschappelijkheid waarbij de mens denkt, ja, wij dachten dat de stem van de Heer was, maar dat is het niet. Nee, dat weten wij wel, want wij kunnen het ook een beetje namaken. Dat is onzin. Dat slaat gewoon nergens op. Nee, hier staat de waarheid. Het is de stem des Heeren. Die daar boven de wateren die in het uitstoken zijn. En boven de zeeën er als ware aankomt. Zo is de vaart in deze psalm. Daar daalt God als het ware neer. Of hij verroert met zijn voeten de zee. En de opkomende dampen die verkondigen zijn geklater. Dat doet God de Heer. En daar staat de stem des Heer is met kracht. De stem des Heer is met heerlijkheid. Dat is de verlustiging van de dichter. De kracht die eruit spreekt. Later zal hij het nog nader gaan omschrijven in deze psalm. En ook met heerlijkheid de aarde baat in het licht, wanneer zijn bliksemen daar zijn. Maar dan, als die onweerstouw als het ware, die goddelijke majesteit daar uit de wateren aankomt, bovenop de Libanon, dan gaat de Heer spreken in de ontlading van die bui. Want dan staat er de stem des Heere breekt de zederen. Want als je dan als dat vuur en die dondergeluiden, als je daar op de top uitbersten, dan wil God de Heere daarmee verkondigen, wat is in zijn bergen? De bergen zijn de eeuwen oude wachters. De bergen, dat zijn de elementen die in de Bijbel als ware symbolisch weergeven. Het onverzettelijke die de bergen doet taalstaan door zijn kracht. De bergen zijn ook een teken van de benauwenis, van de schuld en van alles wat tegenover ons staat. Zonde, wereld, duivel en dood. Ik heb mijn ogen op naar de bergen, zegt Psalm 121. Vandaar zal mijn hulp komen. En dan is die hulp niet van de bergen, maar van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ja, de bergen zijn vaak ook het type van de trotse, vijandige macht van de antichrist. Van de mens der zonde.
niet gezeerd alleen van de zondige mens, dat zijn wij allemaal.
Zondige mensen, kinderen,
wij kunnen heel van alle bestaan voor de Heere God. Maar die bergen zijn tekenen van de trotsaars, die met vermaak Gods volk vervolgen en verachten. En die heilig evangelie van de Heer Jezus Christus versmaden. Daar zal de Heer over oordelen. Nu dat hele grote Babylon, of het wereld heet, of kerk, of hoe dan ook, maar een oefening die niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Hij mag zo vast staan als de Libanon, die hellingen met zederen bedekt zijn. Het is nog maar een oproepje. Maar merk hieruit dat wanneer de stem des Heeren het vuur eruit slaat, dan is het ontzagwekkend wat er gebeurt als die donkere wolken vol van water en vuur langs de helling naar beneden gaan. De top zelf staat geen berg, geen boom of top, maar de hellingen van de Libanon, die zijn bezet met zederen, edelen, oude bomen. Maar er staat er hier dat de Heere de zederen van Libanon breekt. Ja, Jehova, de almachtige verbondsgod, verbreekt de zederen van Libanon. De Heere kan er het hout voor gebruiken om een tempel van te bouwen. Maar de Heere wil ons hier aantonen. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Er is geen boom zo vast geworteld. Of er komt een moment, zoals je leest in Psalm 37. Hij breidde zich uit als een groene inlandse boom, maar op een ogenblik was hij niet meer. Ja, want juist omdat het een psalm is van het verbond, kunnen wij deze psalm nooit breed genoeg uitleggen. Je kunt hem niet betrekken alleen en noodzakelijk op de natuur, ook niet op de genade alleen. Maar op Gods grote werken die hij naar alle zijden openbaart. Nu dan, zie eens, die stem des Heren die breekt die bomen af. De Heere verbreekt de herhaling, de zederen van Libanon. De weg dat je in die korte zinnen de kloppen hoort waarmee die bomen springen. En hulpeloos ter aarde liggen neergesmeten. En hij doet ze huppelen, want de Libanon en de Simeon, hij doet ze huppelen als een kalf, als een jonge eenhoorn. Of een os, wat je ook vertalen wil, dat blijft buiten de schouwing. Ze komen in beweging, zoals onze huizen trillen op het gedreun, zo dreunen, zo gaan ook de bergen trillen. Hij ziet zo huppelen, die man, door de geest. En het woord huppelen, dat is iets van vrolijkheid. Dat is iets opvallends wel in deze taal. Iets van vrolijkheid zit erin, huppelen. Want huppelen is nog iets anders dan lopen en rennen en zitten of wat dan ook. Of ja, huppelen, dat staat in verband met zielbreuk. Huppelen doet een berg niet als doet een mens niet als hij zo veel pijn heeft. Dan huppel je door, dan spring je van de pijn misschien wel eens, maar huppelen is vrolijkheid. De man ziet als het ware, ja, niet alleen de macht van God, maar hij ziet er iets feestelijks in. Iets feestelijks. Want ja, de aarde is al gevloekt en opgedroogd, maar op die bergen is de Heer, die natuurlijke bergen, is de Heer niet zo boos. Die natuurlijke bergen gebruikt de Heer alleen maar om ons te vertellen dat hij alle geestelijke bergen overhoop gooit en te schande zal maken. En dat hij zal spotten met alle hoogheid van het vlees. Maar de natuurlijke berg zelf, nou ja, daar is de Heer niet zo erg boos op als op de mensen kinderen die gezondigd hebben. Want die bergen die zullen vernieuwd en herschapen worden, of hoe dan ook, maar die hebben niet gezondigd zoals wij. Ik zou het liever zien als lange armen die naar de hemel reiken en zeggen, hoe lang duurt het nog? Die huppelen ze. Ja, ja, die bergen, dat is wat. De mensen kruipen weg. Diep in de grond. Wij van Adams wegen zijn niet te vervangen schepseltjes. Maar door het allerheiligst geloof in hem, door de vrede die de Heere zijn volk geeft, zien ze hier de bergen huppelen. Hij ziet het als het ware met aandacht voor zich, hoe alles schudt en dreunt. De stem des Heeren houdt er vlammen vuur uit, dat mag je gerust letterlijk zo nemen. Dat de Heer dat doet. De Heer spreekt vuur en dan is er vuur. Al gebruikt de Heer daartoe dan middelen, maar de Heer die zorgt ervoor. De Heer doet het daarom in principe. De stem des Heeren houdt er vlammen vuur uit. Hij laat de wolken tegen elkaar botsen. Hij laat het vonken regenen in de lucht. En zo trekt dan die ontzaglijke donderbui van de Libanon in het noorden naar het zuiden door het hele land heen. Ook hij komt zelfs in de woestijn. De Heere doet de woestijn Kades beven, Kades Barnea, waar de kinderen Israël zijn geweest. Ook in die woestijn komt alles in beweging. En dat zand, dat onbewegelijke zand, dat ligt te zinderen onder de zon, dat is nu zwart geworden door de weerschijn van de donkere lucht. En als straks de watervloeden van de hemel daarop mogen vallen, oh, dan zal die woestijn onherkenbaar veranderen in korte tijd. Woestijnachtige streken zullen vol bloemen zijn en sierlijke planten. Zo gaat het in het oosten. De stem des Heeren laat ook de dierenwereld niet onberoerd, maar de hinden, die schuwe dieren, die werpen hun jongen voortijdig vanwege het geweld dat er is in de natuur. De stem des Heeren ontbloot de wouden. Dat wil zeggen, hij maakt de wouden kaal, de bomen kaal. Dat wil zeggen, hij schilt ze als het ware af. Dat betekent dat woord ontschorsen. Hij maakt van een lelijke boom, slaat hij de takken af. Zodat er maar een kale pilaar overblijft. Waarvan je zou kunnen zeggen, is dat ooit een boom geweest? Maar in zijn tempel zegt hem een iegelijk eer. De meesten willen hier denken aan het begin. En die laten dit tempel ook zien in de, op de hemel. Waar de Heer met zijn engelen en gezaligden is. En waar alles hem eert. En dat kan in die zin, want het woordje maar hoeft zo niet hier geplaatst te worden. Hetzelfde recht hebben degene die lezen en in zijn tempel geeft hem een iegelijk eer. Toch blijf ik met anderen, maar persoonlijk ook bij dat woordje maar, want dat zinnetje heeft mij altijd al lang buitengewoon getroffen. Ik ben ook wel eens ontzettend bang geweest voor onweer. Dat de hemel de aarde kuste. Als kind of als jochie kan ik me nog heel goed herinneren. Een mens kan zijn eigen lang goed houden. Maar het kan wel eens fout lopen. Als het mooi weer is, dan gaat het wel. Maar als de hemel de aarde kust, dan goed, dan gaat het nou niet over. Later heb ik altijd deze woorden in de gedachte gehouden. Maar in zijn tempel zegt hem een liefelijk eer. Eigenlijk moet je het iets sterker lezen. Je zou het eigenlijk zo moeten lezen. Maar in zijn tempel roepen allen hem toe, dubbele punt, eer. Zo moet hij het lezen. Iets wat bij een bepaalde plechtigheid kan gebeuren.
Ja, het is precies het tegenovergestelde, maar ik geef u gauw geen ander voorbeeld. Maar in de oorlog, toen de krankzinnige mens als een geestel in Gods hand Europa teisterde, dan riepen die soldaten en in de speel, hij riep hem! Dat was dan een soort eregroet. Maar dat was in de helse zin. In de zin van de verheerlijking van de mens. Maar in die zin moet je dit nou verstaan. Maar in de tegengestelde zin, in de goede zin. Maar in zijn tempel ziet de man, daar is een volk. En dan wat voor bezwaar is het om het op de hemel en op de aarde te laten zien. Daar wordt gezegd, eer wanneer de Heer in het oog is. Wanneer hij in zijn wonderwerken zich openbaart. En dan wil ik toch wel graag van die tegenstelling gebruik blijven maken. Maar, want dan zie je al dat geweld wat er is. Hè. Zo is gisteren ook, nou alles loopt onder mensen. Het is een stroom van geweld. Bliksem slaat stukken weg uit de huizen. Noem maar op, alles raakt in de war. Zo groot kan het geweld zijn. En als er daar zo'n ontzaglijke bui van de liederen afkwam, denk omdat het dan ook wat geweest is. Als die zo bij de Libanon en de Hermon weer kaakste, die donderslagen en bliksem schichten. Maar hij ziet daar de stem van de Vader in. De stem van de verbondsgod. De stem van die God die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. De stem die de Heer als het ware laat horen. En dit lijkt een klein beetje buiten het verband, maar het is juist niet. Maar ik hoop dat uw gedachten het mogen volgen. Die stem in de natuur, die moet troosten de zondaar. Dat de God van het woord ja en amen is. Dat de God van het woord sterker is in het schuizen van het dierbare evangelie dan alle donderslagen bij elkaar. Kijk, daarom is het een verbondspsalm. Anders kun je nooit zo lezen. Maar nu kan die zo gelezen worden. Die God die daar de zeders aan stukken slaat, is onze Heere God. Is de God die gezegd heeft, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. Ik zal rein water op hen sprengen. Ik zal geven dat ze in mijn wegen zullen wandelen. En dat is de tegenstelling en daarom is het zo te verstaan. Nu zie ik het op dit ogenblik wel duidelijker. Dat de oude christelijke kerk de psalm in verband bracht met de Pinksterfeest. Met de geweldige gedreven wind. Je zou zeggen dat waren nou geen hoorbare donderslagen zozeer. Dat niet. Ja, maar die God der ere die dondert in het rijk der natuur. Die de bergen doet beven. Diezelfde God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Trekt met de koorden van zijn eeuwige liefde. Tot zijn zoon. Onze Heer Jezus Christus. Daar trekt hij zondare, ellendige, dwaze schepselen naartoe. Zal hij dan die de schederen omverhakt. En die baas ons bultige berg omver kan gooien. Zou hij dan de harten niet kunnen troosten? Zou hij dan niet uit de kuil kunnen uithalen? Zou hij dan niet leven kunnen maken? Zou hij onze hoogmoed geen paal en perk kunnen stellen? Onze eigen eer? Zou hij dat niet vermogen? Deze God, die al zo ontzaglijk is in zijn werken? Ja, toch, hij wel, maar in zijn tempel. En ik zou dan ook gerust en in zijn tempel. Want dan zou je zeggen, dan ligt de tempel
en daar buiten de donderende bliksem, dat zijn dan eigenlijk ook weer geen tegenstellingen. Want stel voor als de dichter in de tempel zou hebben vereerd, en buiten heeft hij de donderslagen gehoord, dan heeft hij die God van buiten, heeft hij van binnen heeft hij gepreken en heeft gezegd, eer zij God. Want dan is dat geen vreemde God die daar buiten dondert. Maar het is de God die zich geopenbaard heeft in zijn tempel. Het is de God die woont tussen de cherubim in de lofzangen Israël. De God van de offeranden. De God van de spelende levieten. Die spelen op hun harp en zieten en blaasinstrumenten. Daarom en in zijn tempel. Dan is het. Dan wordt het opeens stil. Abrupt. Zo zit je nog in de woestijn. Zo zie je daar de schuwe hinder hun jongen werpen voortijden. En in één ogenblik, terwijl die afgestroopte bomen nog nauwelijks in het gezicht, nog amper uit het gezicht zijn. En in zijn tempel heeft hem een iegelijk eer. Gezegend zijn de Heere. Wat een verschil. Net als dat met een plof opeens hier naar de stilte verplaatst wordt. Ja, en toch kan het best allemaal tegelijk aanwezig zijn. Alle waarschen, alle wouden. Kan best wel even allemaal aanwezig zijn. En in zijn tempel, wat dat wil zeggen, waar is zijn nabijheid? Waar hij de liefelijkheid vertoont in hemel, maar ook op aarde. De liefelijkheden van zijn verbond. Waar hij dat vertoont, geeft hem de liefelijke eer, al rond de wereld omzet. Dat kan de Heer zo wonderbaarlijk maken, dat er wel de dikke bomen ineens storten, zijn daar tempelgangers die roepen, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehaag. Dit was. Ik weet niet of ze uit de hemel vandaar het kunnen zien. Sommigen denken van wel. Dat ze kunnen zien. Dat ze er weet van hebben. Als de Heere zo eens even gaat spreken op de aarde. En dat ze dat in de hemel, dat ze er als het ware bij zijn. Dat ze zo ver kunnen kijken, dat ze hier de bliksemstralen zien gaan en de donder horen rollen. Maar ja, ik dacht hier trouwens, dat mannetje, dat zal dan toch ook wel blij zijn en verheugd van zorg ontslagen. Als hij in die hoop des eeuwige levens gestorven is. En terwijl het hier nog rumoerig was op de aarde. En hij het misschien van verre heeft gezien. Ik weet het niet hoor, het is maar menselijk gedacht. Hij is er niet benauwd voor geweest in ieder geval. Dat hoef je dan ook niet te denken. Maar denk, wat is dat aangenaam. In zijn tempel, ook in die hemeltempel. Daar roept hij, ere zij God in de hoogte. En hier op aarde, die arme doemelingen, die arme schepselen, die nietige wormpjes. Die voor een blaadje op de loop gaan bij wijze van spreken en een muis. Verschrikkelijk. De Heere is in zijn tempel. Ik zou persoonlijk gerust nog een stap verder willen gaan, maar is het niet misschien naar de uitleggers. Maar ik zou rustig van ze willen zeggen, maar in zijn lieve Heer Jezus Christus geeft hem een liefelijk eer. Want tenslotte, de ware tempel is onze Heer Jezus Christus. Hij heeft gezegd, breed deze tempel en ik bouw hem in 3 dagen weer op. Buiten de Heer Jezus Christus is het toch niks met ons gedaan. Want dan is onze roepen van eer de wijze van spreken, daar stikken we nog mee in onszelf. Het is allemaal in die dierbare koning, al wat de kerk er ook in meegedeeld. Ze mogen wel mee, daar gaat het niet om. Maar in zijn tempel, dat wil dan zeggen, in die schuilplaats van de Allerhoogste, in die dierbare zaligmaker woont een volk. Want ze zijn uitverkoren in hem voor de grondlegging der wereld. En door het geloof schuilen ze in zijn bloed en wonden. En hebben ze in hem God altijd geëerd en geprezen. En dat doen ze nog. Die ook voor ons bidt. De geest bidt ook met onuitsprekelijke zuchtingen. Maar dit is toch wel, zou je zeggen, de zakelijke kant waar het allemaal op uitloopt en moet lopen. Maar in zijn Christus, in hemel en op aarde staat hij in het midden. In de hemel werpen ze hun kronen neder voor het land. En in de aarde werkt, op de aarde werkt de Heilige Geest erop aan, de Pinkstergeest, dat Christus verheerlijk wordt. Dat zijn naam geprezen wordt onder de mensenkinderen. Dat de allerellendigste van de ellendigste de moed niet zou verliezen, maar zou horen dat God de Vader uitkomsten heeft besteld bij het ene helft. Nu dan, diezelfde Vader die zijn stem verheft met grote macht en majesteit, die de dieren der aarde schrik aanjaagt en die de goddeloze doet beven, diezelfde God doet het niet om zijn kinderen bang te maken, of om ze in de grond te laten verzinken, maar hij doet het om ze een hart onder de riem te steken en te zeggen: denk niet te min van mij, denk niet te klein van mij. Ik kan bekeren, leren en regeren, daar hoef je niet aan te twijfelen. Kan langer heldere lucht krijgen. Waar de duivel alles voor het zeggen heeft. Ja, want wij vinden een helder luchtje wel mooi, maar de duivel houdt er ook heldere luchten op na. En een heldere lucht voor de duivel, dat is een bewolkte lucht voor ons. Want een heldere lucht voor de duivel, dan heeft hij alles nog in het gereel staan, op weg, op zijn spoor, naar zijn tempel. En dat is een ellendige dienst. Maar het kan de lucht kan in één ogenblik betrekken. En dat God gaat spreken. En dat God de armen en ellendigen door een donderbui wel kan troosten en zeggen: nou, stil maar. Het is nog niet zo ver, maar je weet wel wat mijn liefde wil bewerken, ontzegt me mijn vermogen niet. Kijk maar, daar gaat de boom. Daar rookt het huis. Dat beest de berg. Oh, en dan die Heer, die trouwe Heer. Wat denk je van de sterkte zijner liefde en genade in zijn tempel? Wij gedenken u wel daar, in het midden uw tempel, hebben we jaren geleden het avondmaal meegevierd. Ik zie me gelijk te binnen. Toen dacht ik het ook opeens. Wij gedenken uw weldadigheden in het midden uw tempel. Dat betekent naar het recht gebruik van de schrift in het dierbare evangelie van onze Heer Jezus Christus in hem. In hem is de kerk een gedenkende kerk, een God erende en prijzende kerk. In hem zullen ze eeuwig volmaakt zijn. Mooi als hij dat zo leert. Nou ja, het is net alsof de man van die grote bomen, van die struikelende bomen en bergen, opeens een blik krijgt in het heiligdom, in de genade. En dan ziet hij zo'n zondaartje, ziet hij daar buig. Of zitten doet er niet toe. Of daar hoort hij zo'n uitgeleefd stemmetje. Mijn God, u zal ik even geloven.
omdat gij het hebt gedaan. Maar in en in zijn tempel, ga door, geef hem niet geluk eer. Daarom, het kan hier op aarde lijken dat de Heer zich nergens mee bemoeit. Trouwens, als het zo om is, dan denken de mensen dat meestal niet zo sterk, dat God zich nergens mee bemoeit, want als het werkelijk gaat kraken, dan blijft er niet veel van de dapperheid van de mensen over. Nou goed, het kan zo toch wel eens lijken voor God daar in mijn kerk hier op aarde. Of in je persoonlijke leven, kan ook wel. Je zegt ja, want de stilte is een grote verzoeking. Stilte. Het pijnlijkste is altijd wanneer de zondaar in de waarneming geen antwoord krijgt. Alsof de Heere hem niet hoort. Nou, het is ook een pijnlijk. De Heer Jezus, en wie heeft dat ten diepste ingeleefd? Voor hem was dat de allerzwaarste nood. Gij antwoordt niet, het zij ik des nachts moog kerven. Ik vind geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn vriend. Als de ergste nood, geen antwoord. Zo is het bij zondaar niet. Maar het kan zo in de waarneming wel eens lijken. Kijk, dan moet je altijd zo denken. Dan geeft de Heer wel weer het antwoord op een andere manier. Met een bliksemstraal. En een donderslag. Dat de Heer zegt, ja, je wilt natuurlijk weer een apart antwoord hebben. Maar ik geef antwoord. Ik heb het antwoord gegeven in mijn geliefde dood. Ik geef het in het rijk der natuur. Daar geef ik ook antwoord op. Dat mijn macht groot is en mijn trouw nooit vergaat. Straks als de bui weg is, kijk eens naar de regenboog. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toren nog schelden zal in de eeuwigheid. Bergen zullen wijken, hier beginnen zal te wijken. Heuvelen wankelen. Maar het verbond mijn vrede zal niet wijken en zal niet wankelen. Zeg de Heer uw ontwerp. Nou. En de Heer zegt, dan heb ik ook een heilig sacrament nog gegeven. Van de doop en van het heilige avondmaal. Och, de Heer antwoordt wel. Maar wij zijn van die blinde schepselen. Zo blind zijn wij en verblind dat we niet zien. Maar voel je de lijn maar in zijn tempo. Zeg hem een liefelijk eer. Want hij heeft gezegd, mijn vrede geef ik u. En mijn vrede laat ik u, niet gelijkerwijs de wereld die geef ik hem u. En we hebben gehoord, of misschien was het Hilversum, dat de discipelen keerden wederom met grote blijdschap en ze loofden en dankten God in de tempel. Letterlijk gebeurt het ook nog in de tempel. Waar al die ellendige, wijze, geleerde mannen zaten. En waar ze duiven verkochten en de moordenaars hol hadden gemaakt. Ja, niemand kon het tegenhouden. Het was nog wel geen Pinksterfeest. Maar ze gingen daar God groot staan te maken. Zomaar ergens in een hoek bij de tempel. En in hun huis waren ze ook met gebed en smeking. Maar Lucas zegt dat ze zich met grote blijdschap ging en godloos. Het is wat geweest voor die beste mannen daar, die brave lieden in eigen oog. Met al hun doen en laat hebben ze nog nooit gezegd, vriendelijk dank, lieve heren, dat je zulke ellendelingen nog niet van de aarde hebt gedaan. Ze leven eerder in de gedachte dat God dankbaar moet zijn dat er zulke mensen zijn, zoals zij, die zo'n pest van zo'n Nazarener van de aarde hebben weggedaan. Maar in zijn tempel geeft hem niet gelukkig. Daar waren ze er nog niet allemaal. Later zullen ze er ook uit zijn uit die tempel. Maar het is toch maar gebeurd. Op voor het Pinksterfeest, tussen hemelvaart en Pinksterfeest. En al die bange mensen hebben toch weer een hart onder de riem gekregen, onder de zegenende handen van de Heer Jezus. Want daarvoor waren ze toch nog wat benauwd. Maar toen gingen ze al in de tempel, God prijzen. Nou, Het is toch vermakelijk eigenlijk als je dat zo ziet. Als je dat ziet hoe God dat doet, niet hoe mensen dat doen. Het vlees eindigt altijd in het vlees. Het moet getuigen, het moet beleiden. Het moet de Heere zus, het moet de Heere dat. Nee, ziet er niks meer op. Dat kun je niet elkaar wel voor waarschuwen. Maar als iedereen mag zien wat de Heere doet, dan zeg je dat is toch mooi, hè? De Heere zegt, kom jongens, hierheen, in de tempel. We geven ze nog niet gewonnen. We geven ze nooit gewonnen. Eerder zal de hemel en de aarde en alle tempels in puin gaan. Maar dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mij lot bekomen. De een wat meer dan de ander, maar in de tempel is het in ieder geval goed. Voor eeuwig goed. In zijn tempel zegt hij me niet voor het eeuw. Groot in hemel en op aarde. In hemel en op aarde. Och ja, dan kan er een verlangen zijn in de ziel om hem alleen te prijzen. En tegelijkertijd een bekentenis, hoe kleeft mijn ziel aan de tocht? Ai, zien de dood. Maar, ja, als dat mannetje nou teruggekomen, die zou er wel nog iets anders over kunnen spreken, denk ik. Of denk ik, dat weet ik wel zeker, maar dat gebeurt nou helemaal niet, nu nog niet. Dus we moeten ons nou maar met een zwak, gebrekkig iets tevreden stellen. De Heer heeft gezeten over de watervloed, ja, de Heer is ik. Dat klinkt nou zo, met eeuwig gesproken, zo parmantig. Dat wil zeggen zo. Niemand kan tegenhouden. Niemand kan er wat aan doen. Je kan blaffen tekeer gaan. Je kan wegkruipen, je kan voor de dag komen. De Heer heeft gezegd over de water. Hij is de baas. In Noach's tijd, maar hij zit nog boven het uitspan. Boven de zeeën en de oceanen. Boven de wolken die over ons hoofd drijven. Hij heeft gezeten, dat wil hier zeggen. De Heere zit in de rug van zijn almacht. Zit hij te gebieden. Hij gebiedt. Al vertrekt hij de dingen niet. Want dat is ook een wonder. Als iedere bliksemstraal gericht was op een zondaar. Dan komt met één bliksemstraal heel wat mensen ten onder gaan. Maar hij vertrekt de dingen niet. Hij houdt het nog in stand. Hij zit er boven in het recht. De Heer is tegenbeeld van die paniekerige mens. Die zit niet meer. Die kruipt, die holt en die dode bergen die beginnen nog te huppelen. Die komen in de weg. Maar de Heer zit in zijn majesteitelijke grootheid. Over de watervloed. Ja, zegt hij, de Heer, Jehova zit. Koning in eeuwigheid. Koning in eeuwigheid. O, de duivel. De duivel, ja, je zegt, je moet overal de duivel niet de schuld vergeven, maar de duivel is een ontzaglijke vijand van God. De duivel wil ook koning zijn in eeuwigheid. En de zonde wil ook koning zijn in eeuwigheid. En de wereld wil ook koning zijn in eeuwigheid. Maar dat kan niet. Dat kan natuurlijk niet. Maar de duivel kan het er wel, kan het wel benauwd maken. En al die andere koningen, die kunnen het benauwd maken. Kan dat de Heer nou maar eens wat liet zien? Ja, zo is een mens dan. Wat denkt u dan? Kan de Heer nou maar eens wat liet zien? De mensen denken, de wereld vergaat nooit. En de hemelen worden nooit opgerold. Kan de Heer het nou maar eens weten? En dat iedereen het zou zien. Dat het toch waar. Ja, en dat doet de Heer, dat doet dat niet zo. Want er zit een mens niet tussen met zijn eigen. Dat hij zou graag dat willen zien en getuigen van zijn. Dat de Heer toch komt. Maar ja, op zijn tijd. De Heer komt op zijn tijd. Niet eerder en niet later. Maar wat kan dan die, wat kunnen die andere koningen, wat kunnen die het leven benauwen en benarren? Want ze hebben heel wat wapentuig en vijanden en legerscharen. Het lijkt er wel eens op dat de duivel meer legerscharen heeft dan de Heer in de hemel. Maar het is niet waar. Wat kan het dan een troost zijn? Ja, zegt het al een heiligstof. Ja, de Heer zit koning in de eeuwigheid. Het is toch niet waar, duivel? Je hebt geen gelijk. Je bent verloren en je zal de overwinning nooit behalen. Zonder, die ons zo aankleedt in gedachten, woorden en werken. Je schreeuwt het wel van alle kanten dat je de baas bent, voor eeuwig, maar is niet waar. Je bent gebroken en veroordeeld. En eenmaal zal ik alles achterlaten, wat er zelfs nog maar aan herinnerd zal van mij zijn afgedaan. Hij heeft de zonde gedragen in zijn heilig lichaam op het hout. Echterwege. Goed, de wereld, nou laten we daar maar niet over praten, want dat stelt voor de Heer helemaal niks voor. Al die bommen, al die vliegtuigen, al die dingen, dat stelt voor de Heer allemaal niks voor. Het heeft helemaal niets te betekenen. De Heer zal zijn volk sterkte geven. De Heer zal zijn volk zegenen met vrede. Dat is het slot. De psalm begint in de hemel met de eer van God. En de psalm eindigt ook met de eer van God, maar het volk wordt erin meegetrokken. Die Heer, die machtige God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die tot troost van zijn volk dondert in de lucht. Die tot troost van zijn volk vuur en wolkkolommen tevoorschijn roept. Die de stormwind gebiedt. Niet alleen tot benauwde. Hier staat het in het teken. Deze God is onze God. Hij, die sterke God, is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Hoe zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? De Heere, altijd maar weer de Heere, Jehovah, hij zal zijn volk zegenen met vrede. En dan nemen we op de achtergrond nog wel even, mogen we gerust wel even denken aan sommige zeer geleerde mannen die denken aan een regenliturgie. Hoeft niet maar. Want ja, in het oosten was het vaak zo, de milde regen die kwam erachteraan. Het ruisen van de milde regen. Het was nodig in dat dorre zuiderland. Het was nodig, hard nodig. Want het was allemaal stof, een verschroeiende hitte. Een Scirocco wind. Een sterke wind die de schepen van Tarsus kon verbreken. Maar als dan de regen kwam en de donderslagen kondigen aan en de bliksem schichten. Niet het einde is in zicht, maar het begin van de lente of van de zomer of van de groei, van de bloei. Wat zit er dan een rijke gedachte? Hij zal zijn volk zegenen die verbond op met vrede. Ik kan het zo niet nergens tegen, dat moet je van me aannemen, want ik wil beslist niet hebben dat ik denk, nou dat man is het dus niet benauwd. Ik kan niet tegen als iemand dat maar denkt. Ik durf nog geen kies te laten trekken, de wijze van spreken. En in werkelijkheid misschien ook wel. Dat moet je niet denken. Zo bedoel ik het niet. Maar, als er hier staat, de Heere zal de volk zegenen met vrede, dan wil het zeggen, er is geen kwaad meer bij. Milde regen, als gij alle deze donderslagen hoort, Johannes. Schrijf niet op, wacht even, bijna is de tijd nabij. Zo weet dat uw verlossing nabij is, de lentetijd. Een milde regen zond, o Heere, op uw bezwijkende erfenis. De Sinaï, dat was ook al zo, die stond ook al te dreunen. Toen de Heere nederkwam in donder en bliksem, wat was u gij berg? Gij zijt gekomen tot het nieuw Jeruzalem, tot het eeuwig evangelie. Nou, dat is nou de vastheid ook van de evangelie. Daar lezen we ook naartoe in het Pinksterfeest. De Heere zal zijn volk zegenen. Niet met vuur om ze te verdelgen, maar ik kan de bliksemstraal wel gebruiken en een donderslag om ze te troosten ook. Maar ik zal zijn volk zegenen met vrede. En vrede, dat wil hier, en dat is een wonderlijk woord, want je hoort nooit anders als oorlog. Daar begint de mens mee en dan gaat hij mee naar bed met oorlog. Dat is met een Adams kind zo geworden, door de zonde. Oorlog, oorlog. Maar hier in het begin lees je al van vrede, en in de hemel, en hier aan het eind lees hij zal zijn volk zegenen met vrede. De Heer zal de zegen eroverheen laten gaan. Vrede is niet alleen een gemis of een niet aanwezig zijn van oordeel en oorlog, maar vrede wil in bijbelspraak gebruikt zeggen, alle weldadigheden van een trouw verbondsgod, allerlei vrede. De hitte van Gods gramschap is gelukt. Hij is voor al zijn ellendigen een heilrijk God. En hij zal alles goed maken. En ze zullen niet meer, er is nog ijs ook uit de lucht gevallen, grote stukken, laat vanmorgen nog in de foto. Maar, niet erg. Al zou zo'n kind, zo'n volk, door een stuk ijs uit de lucht aan het leven, om het leven komen, dan is nog maar een genadeslagje. Een genadeslagje, de volle zin van het woord, dat geeft niet. Het is in orde. Want in Christus Jezus is de dood overwonnen, is het oordeel weggedragen en de hitte van Gods gramschap geblust. Wat hebben we dan toch een groot God, een almachtig God. En de kindertjes die hier ook nog zijn, wat hoor je nou van een groot God, die zijn volk, bestaat zijn volk. Wij denken altijd in enkelingen. Wij denken tenminste, wij, goddienstige mensen, die zeggen, ja, mijn opa, ja, dat is wel echt waar. Of mijn vader, dat is wel echt waar. Maar voor de rest, denken de mensen eigenlijk niet groot van de Heere, maar klein. Maar in de Bijbel staat het volk. Mijn volk zijn ook kinderen. Heb je wel eens van een volk gehoord zonder kinderen? Heb je wel eens van een volk gehoord waar geen dieven en moordenaars tussen zitten? Allerlei soorten mensen heb je bij een volk. Kijk, maar de Heer is een God van een volk. Wat ik zei gaat niet in alle gevallen op, maar ik wil dit alleen maar zeggen. Denk niet te klein van de genade van God. In de plaats der vaderen zullen zijn de zonen. En hij zal tot in het late nageslacht aan zijn verbond gedenken. Zou het er wat zijn als we allemaal met kinderen, met al onze kinderen, en met die vrouw, en die nou al gestorven zijn, als je bij hem mag verschijnen voor Sion, voor de troon, met de prachtige boog eromheen, die ons spreekt van eeuwige gelukzaligheid, dat geef ons de Heere. Amen.